En daarna wil ik iets met jullie delen. Ik heb er al iets over gedeeld op de kring afgelopen week. En het is niet echt een hele vrolijke boodschap. Maar het is wel een heel belangrijke boodschap. Pastor Jan zei het al, wees je bewust van de tijd waarin je leeft. En natuurlijk is het zo dat er gebeurt niets zonder dat God het weet. Er gebeurt niets zonder dat God het toelaat. En strijden met God is een verloren strijd sowieso. Maar het gebeurt wel. Als ik kijk naar hoe het gaat geweldig, halleluja. Het gaat geweldig, halleluja. God is zo goed. God is zo goed. Als ik kijk naar Baanzien, we hebben nu 18 meiden, in huis. En dat is zo'n geweldige zegen. Het is zo'n geweldige zegen. En er komen er meer bij. Volgende week ben ik weer weg. Zo de Heer wil. En ik denk dat de Heer dat wil. En dan gaan we weer nieuwe meiden in huis opnemen. En we hebben inmiddels 35 meisjes op de dorpen die wij ondersteunen. En dat groeit ook nog. Er komt ook steeds bij. We hebben de afgelopen periode, ik was eind augustus terug en in de paar maanden daarvoor. Degene die de nieuwsbrief krijgen, en ik geloof jullie allemaal wel zo'n beetje, hebben we dat kunnen lezen. Mochten we van de Heer 6 meisjes redden uit hun omstandigheid. En dat is gewoon geweldig. En als je dan daar komt, ja, je kunt het bijna niet uitleggen. We steunen ook 2 gemeenten. Er zijn 2 Hilltribe, Bergdorp gemeenten. Die hadden hulp nodig, die lopen leeg. En ze kennen ons van Baanzion wel een beetje in Thailand en zeker in Chiang Rai. Dus die hadden gevraagd dat we daar wilden helpen. En dat doen we ook. We verzorgen diensten. En ik mag dan het woord brengen. En de meiden dansen, maken muziek. We doen van alles en nog wat. We hebben gezien dat de jonge lui, en daar ga ik straks wat meer over vertellen, geen aansluiting meer vinden in gemeenten. En we raken ze op die manier kwijt. Onze meiden in huis, de 18, die hebben gewoon een heel goed leven. God is goed. Ze hebben een geweldig leven. Ze hebben echt alles wat ze nodig hebben. Ze kunnen naar school, tot en met de universiteit aan toe, dat heb ik wel eens verteld. Ze hebben kleding, ze hebben eten, ze hebben een veilige omgeving, ze hebben elkaar. En bovenal, ze hebben allemaal de Heer. Iedereen boven de 12 is gedoopt, halleluja. En wat is er nou mooier als je eigen kinderen kan dopen, toch? Dat heb ik met mijn eigen kinderen, Esther en Jasper, ook gedaan natuurlijk. En onze oudste Baanzaaien dochter, de Zwan, die zit al 21 jaar bij ons. Met haar zusje hebben we haar toen weggehaald uit de handen van human traffickers. Is naar school gegaan, is opgegroeid, middelbare school, universiteit. En die is nu mijn manager. Dat is eigenlijk degene die in mijn voetsporen aan het treden is en al treedt. En wat is er nou mooier, hè? Als je ziet, mijn eigen kinderen kunnen het niet. Mijn dochter is autistisch. Mijn zoon is gehandicapt, die is spastisch. Dus die kunnen dit nooit overnemen. Maar God voorziet ook daarin. God heeft iemand uit ons midden gehaald, een jonge vrouw, die allerlei keuzes had kunnen maken na haar afstuderen, die overal had kunnen werken, geweldig salaris kunnen hebben. Maar ze koos ervoor om dit huis te dienen, om Jezus op deze plek te dienen. En te zorgen voor alle meiden die na haar kwamen en komen. Ja, dat is echt geweldig. En als je het vergelijkt met het leven van de meisjes op de dorpen, dat is gewoon slecht. Het zijn nog steeds meisjes die achtergelaten zijn door moeder, vader is er natuurlijk vaak niet. Moeder die zit in drugs of laat gewoon een kind alleen, dat gebeurt tegenwoordig ook heel veel. Zitten bij oma, kunnen niet naar school, hebben geen goede voeding, hebben geen goede kleding. Drugshandel of smokkel is enorm op die plekken. Meisjes zijn slachtoffer van misbruik. We hebben heel veel vroegtijdige relaties. Op een leeftijd waarvan je denkt, ja, je hoort nog met een Barbiepop te spelen. Er zijn heel veel jeugdzwangerschappen. Heel veel ziekten. De gevolgen van allerlei relaties. STD's, zoals we dat zeggen. En een enorme kans op human trafficking, wat ook gebeurt. En wij mogen inmiddels op die dorpen komen. En hebben 35 meiden veiliggesteld. We kunnen ze niet allemaal in huis nemen op het moment. Hè. Onze ruimte is beperkt, dus we nemen alleen degene die echt heel veel gevaar lopen. En de rest verzorgen we op het dorp. Dat zijn er regelmatig. We steunen oma met geld, scholing, kleding, voeding. En we checken regelmatig. En we doen ook counseling, whatever er nodig is. En we zorgen ook voor medische situaties. Maar de problemen zijn enorm. En we zien dat het niet verbeterd is. Alleen maar erger wordt. En kinderen zijn natuurlijk altijd de dupe. Als ouders of moeders keuzes maken om verkeerde dingen te doen. En die worden opgepakt. Want ze denken, ik word zo snel rijk. En was het in het begin toen wij daar kwamen, in 2003, heel lang geleden alweer. Was het vaak omdat mensen werden gedwongen en gepusht in de drugshandel. Tegenwoordig is het vaak, want ze willen ook een auto. En ze willen ook een breedbeeld tv. En ze willen ook, weet ik veel. En daarom doen ze het. En dan denken ze, snel geld verdienen. En dan worden ze gepakt. En dan zitten ze al snel 25 jaar in de gevangenis. Maar dat betekent wel dat zo'n meisje. Wij zijn meisjesgericht, onze ministry al 26 jaar. Dat zo'n meisje achtergelaten wordt bij zijn oma. Dus een kind is altijd de dupe. Een kind is altijd de dupe van het gedrag, de dingen die ouders doen. En het risico is natuurlijk ook dat als daar niks gebeurt, dat kinderen dat gaan navolgen. Zo bij onze gezinnen. Ons voorbeeld is het voorbeeld voor onze kinderen. Kinderen kopiëren ons. Als wij niet goed doen, doen onze kinderen ook niet goed. Als wij wel goed doen, doen onze kinderen ook goed, hopen we. Maar we zijn heel blij met al deze meisjes die we mogen helpen en mogen verzorgen. En dat kunnen we alleen maar omdat jullie voor ons bidden, omdat we financieel gesteund worden en daardoor de ministry kunnen draaien. We hebben een geweldig huis, het is eigendom en daar zijn we heel blij mee. Maar we groeien nu zo dat we er een huis bij zullen moeten gaan huren. Willen we meer meisjes opvangen die het echt nodig hebben om uit hun plek waar ze zitten te komen, dan zullen we meisjes moeten gaan opvangen en hebben we een extra huis nodig. Dus daar zijn we mee bezig. En ik hoop dat als ik er nu weer ben een aantal maanden, dat we dat kunnen gaan regelen. En dat we meer meisjes binnen kunnen halen en ze een veilige en goede toekomst kunnen geven. Met liefde, met alles wat ze nodig hebben, volgens hun leeftijd, according to their age. En dat we ze een toekomst kunnen bieden met een goede studie. En dat we ze kunnen helpen om te kunnen worden diegene die Jezus voor ze heeft bestemd. We hebben allemaal een doel. We hebben allemaal een doel gekregen van Jezus. En tijdens je kind zijn moet je dat kunnen ontwikkelen. Je moet de gelegenheid krijgen jezelf te ontplooien met je kwaliteiten, met je talenten. We hebben één meisje, dat stond in de laatste nieuwsbrief ook. Wanida. En die is echt zo vreselijk gezegend. Die heeft zoveel kwaliteiten en talenten gekregen van de Heer. Ze doet nu derde jaar MBA-studie op de universiteit. Heel makkelijk. Ze leest en ze weet. Bijna fotografisch geheugen. Je kan het bij ons van 1 tot 4 krijgen. 1 is dan is natuurlijk het slechtste en 4 is het hoogste. Dat zijn de A-grades, een beetje Amerikaans systeem. En ze heeft alleen maar A-grades. Ze kan koken, ze kan schilderen, ze kan muziek maken, ze kan tekenen, ze doet dingen in de tuin. Als ze wat plant, groeit het. Dat is echt niet te geloven. De kind kan alles. En dat is gewoon zo mooi, dat je ziet dat God degene die geen kans hebben, aanwijst, door ons laat binnenbrengen, want het is de Heer die aanwijst. Want we moeten ook wel nee zeggen. We gaan erheen naar een dorp en we nemen een meisje mee of niet. En het is de Heilige Geest die zegt ja of de Heilige Geest zegt nee. En dan luisteren we ook, proberen we. We luisteren daar ook altijd heel goed naar. En je ziet als God ze eruit haalt en bij ons neerzet, dan doet hij een wonder in kinderlevens. Wanneer daar is meer dan 10 jaar bij ons. Die kwam als klein meisje. Het is nu 20. En als je ziet hoe God dan die ontwikkeling van zijn geest geeft in jonge levens. En kinderen ook onderwijst en leert en helpt door middel van zijn geest. Om een relatie met hem te bouwen. Daar zitten wij natuurlijk ook tussen. Want we moeten als ouder, hè, moet je dat wel doen, maar dan moet je hier ook. Maar het is God die het doet. Uiteindelijk niet wij. Het is God die het doet door middel van zijn Heilige Geest. En ja, en dan kunnen we alleen maar heel trots en blij en dankbaar zijn. Dus het gaat echt heel goed. Heel goed. Het gaat ook op veel vlakken niet goed. Ja, wel met ons en bij ons. Maar pastor Jan zei het al. Van weet je wat er gebeurt in de wereld? Ben je erbij? Ben je wakker? Op het moment, en dat is natuurlijk al langer gaande, maar het wordt steeds erger, steeds intensiever. We horen van de oorlog in Israël en het is vreselijk. Mijn beste vriend komt uit Israël. Gelukkig is hij nu niet daar. Maar er zitten wel vrienden van hem en familie van hem. Er zijn een aantal Thaise gastarbeiders om het leven gekomen. En er zijn er ook 11 of 12 gekidnapt. En die zijn nu naar Gaza toegebracht. En er zijn heel veel mensen, ik heb filmpjes gezien van mensen van mijn Israëlische vriend. Van mensen die gewoon op straat werden afgemaakt. Vreselijk. Maar dat is de tijdgeest waar we in zitten. Deze mensen zijn bezet. Deze mensen hebben, wat u zei, Pastor Jan, Jezus nodig. Er is een enorme grote oorlog aan de gang ook. Om de zielen van onze kinderen. Onderschat het niet, mensen. Er is een oorlog gaande. En dit is niet een oorlog met wapens. Zoals nu in Israël of in de Oekraïne. Of waar het dan ook conflicten zijn. Maar er is een oorlog gaande. En ik heb eigenlijk best wel een beetje een serieuze boodschap. Dat zei ik ook van tevoren vanmiddag tegen Pastor Jan. Maar de Heer heeft het echt om hart gegeven. En misschien hebben jullie zoiets aan. Dat vind ik helemaal niet leuk. Zo'n boodschap. Maar het moet soms wel gezegd worden. In 1 Korinthe 14 vers 8 staat ook. Als de trompet geen duidelijk signaal geeft. Wie is er klaar voor de strijd? Hè? Het is allemaal niet roze geur en maneschijn. Ik begin met Handelingen. Hoofdstuk 2, 37 tot 47. Dat is de gemeente. Want daar begint het allemaal ook, hè, voor een groot deel. Dat is de gemeente die God wil. Dat is de gemeente die God heeft aangewezen. Het is niet gewoon een verhaaltje wat je leest in de Bijbel. Het is niet gewoon een verhaaltje. Maar de Handelingenkerk, de Handelingengemeente, is een voorbeeld. Het is een blauwdruk voor de kerk van vandaag de dag. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Dat is een gemeente, was een gemeente, die had impact. Er gebeurde wat. In die gemeente gebeurden dingen. Elke dag, mogen we lezen, werden de mensen toegevoegd aan de gemeente. Werden mensen gedoopt in water en in geest. Mensen werden wedergeboren, mannen, vrouwen, kinderen. Elke dag waren er tekenen en wonderen werden er gedaan. Mensen ontvingen hun genezing. En demonen werden eruit geschopt. Amen? Waar? We lezen dat ze braken elke dag het brood. Zeiden, elke dag hadden ze avondmaal. Elke dag hadden ze maaltijd met elkaar. En niemand kwam iets tekort. Amen. Dat is de gemeente die God als voorbeeld heeft gesteld. En als ik bij mezelf kijk. Het gaat voor meer gemeentes ook. Maar ook zeker ook bij mij. In Thailand. Waar is de gemeente vandaag de dag? Waar is de gemeente? Wat doet de gemeente? Heel vaak zien we daar, misschien hier ook, dat alles is een soort van, ja, door mensen gemaakte dogma's, hoe dingen moeten, regeltjes en dingetjes als dingen moeten worden gedaan, volgens de denominatie, de leer van de gemeente. Heel veel gemeenten gaan met de wereld mee. Go with the flow, hè, zeggen ze dan. Dus de wereld doet het, nou wij doen het ook, het kan allemaal niet zo erg zijn. Als er bij ons een gemeente is, bij mij, in Chiang Rai. Elk jaar hebben we Songkran. Dat is een Thais feest, een boeddhistisch feest. En daar spatten mensen met water. Misschien heb je dat wel eens gezien op tv of in de krant of zo. Dan gooien mensen met water. En dat is dan voor vergeving ook. He, ze gooien elkaar met water en je wordt schoongespoeld. Bij je ouders moet je ook, zeg maar, handen mee wassen of whatever. Maar het is een occult feest. Elk jaar is er een hindoe god koningin, die wordt aangewezen als koningin van die Songkran dat jaar. Er zijn gemeenten in Thailand die vieren dat ook. Die vieren dat ook. Er zijn gemeenten die vieren Halloween. Go with the flow. En in heel veel gevallen zie je dan helaas dat de Heilige Geest het gebouw heeft verlaten. The Holy Spirit left the building. Maar dat kan ook niet anders. Je kunt niet het ene dienen en het andere dienen. Je kunt niet de beker van Jezus drinken en de beker van Satan. Je kunt geen christelijk feest vieren en ook niet-christelijke feesten vieren. Pagan parties. Er is een hele grote invloed van de wereld in de gemeente. En de gemeenten hebben maar heel weinig invloed op de wereld tegenwoordig. Ik zie gemeentes die uit elkaar vallen. Die stoppen. Of die door interne conflicten uit elkaar vallen. En twee kleine gemeentes worden. Er is een gemeente in Nederland waar ik altijd kwam. Die heeft nog één dienst in de maand. Door interne conflicten. En mensen zich afgescheiden hebben. Het gaat niet om dogma's, mensen. Het gaat ook niet om regeltjes en allerlei dingen die we op papier zetten. Jezus deed dat ook niet. En Jezus kon het ook helemaal niets schelen. Het kon hem niet schelen. Hij sprak het woord. Of mensen het nou leuk vonden of niet. De priesters en de farizeeën vonden het allemaal niks. Maar hij deed het wel. Het gaat niet om onze positie. Van pastor Jan of voor mij of over onze opleiding. Of je nou wel een titel hebt of geen titel hebt of whatever. Het gaat erom, en dat zeg ik, ik zei dat afgelopen week nog. Het gaat erom dat mensen aan jou zien dat je bij Jezus bent geweest. Daar gaat het om. Het gaat niet om je opleiding. Het gaat niet om wie je bent. Bij ons, dat is in India ook, als er dan een dienst is, dan word je met je stoel op het toneel gezet. En dan zitten alle leiders zitten op het toneel. En dan zit het volk daar. En ik kan daar niet tegen. Ik doe dat nooit. Want waar zou Jezus gaan zitten? Zou hij hier gaan zitten als hij er was? Nee. Jezus zit daar, naast jou, Marjan. En hij zit naast mijn lieve zus. Daar zit Jezus. Jezus zit niet apart. Dat is niet de weg van Jezus. Het gaat erom dat we gevuld zijn met het vuur van de Heilige Geest. Amen. Ik hoorde mijn zuster vanmorgen weer de sterren uit de hemel bidden. Halleluja. Daar gaat het om. Het is geen religie, wat pastor Jan, dat zei u ook, hè. Het is een levende relatie die je hebt met Jezus. Als wij aanbidden, bouw uw troon. We zingen het. Willen we het ook? Dat is de vraag. Als wij aanbidden, bouw... Geweldig mooi lied. Maar het is wel een gebed. Je kunt het zingen, maar ben je bereid om Jezus toe te laten, om die troon in jouw leven te maken, die troon in jouw leven te bouwen? Moet je wel alles loslaten. Je kunt niet de troon delen met Jezus, het is geen tweezitter. Het is zijn troon, in, op en om jouw leven. Het zijn geen twee mogelijkheden. Als je de Heilige Geest niet hebt, dan heb je wel een probleem. Als je het vuur van de Heilige Geest niet hebt, dan ben je dus een auto zonder benzine. Ik praat niet over die stekkerdingen, want daar hou ik niet van. Stekkerauto's. Je bent een gitaar zonder snaren. Erwin kan hier staan. Maar als de gitaar geen snaren heeft, gebeurt er niks. En het is hetzelfde als je de Heilige Geest niet hebt, dan gebeurt er ook niks. Je hebt hem nodig. Weet je waar het om gaat? En dat was in de eerste gemeente zo mooi, en dat hebben we ook zo nodig vandaag de dag. Het gaat om preken van het woord, of mensen het nou leuk vinden of niet. Ik zag laatst een plaatje, daar stond zoiets, was van een gemeente, was een cartoon. Van of mensen het nou leuk vinden of niet, of ze nou weglopen of niet. Als er één blijft zitten, dan is het oké. En dat zei Jan Zwaan, mijn vorige pastor, ook altijd. Al preek je maar voor één. Al verander je maar één leven, zei Jan altijd. Dan is het oké. Het gaat niet om de massa. Maar het gaat om preken van het woord. Het gaat om handen opleggen van mensen. Dat ze genezen worden. Want God geeft nog steeds genezing. Als wij bidden. In Thailand. Als we de dorpen ingaan. Dan komen we wel vaak zieke oma's tegen. Vorig jaar was een oma die had baarmoederhalskanker. Een andere had leverkanker. De laatste keer waren er een paar oma's met knieklachten, versleten knieën. Die mensen werken hard op het land. Dus En soms neem ik meiden mee. Ik ga altijd met Wang en een andere. En soms neem ik de kleintjes ook mee. Als we in het weekend gaan, dan nemen we die kleintjes mee. En die zijn tussen de 7 en de 10. En dan kom je bij zo'n oma. We bezoeken dat meisje dan, waar we voor zorgen. En dan praten we met die oma en dan vragen we hoe het met oma gaat ook. En dan blijkt dat oma baarmoederhalskanker heeft. En daar gezondheidszorg, als je geen geld hebt, dan heb je echt een vet probleem. Dus wij vragen altijd aan oma, oma, mogen we met je bidden? En dan bid ik altijd samen met de kleintjes. Want die kunnen net zo goed bidden als ik. Misschien nog wel beter, kom als een kind. Als je niet wordt als een kind, als je het koninkrijk niet beërven, halleluja. Ja. En dan bidden die kleintjes, ik heb 6 onder de 10. En die gaan dan bij die oma zitten. En die leggen dan hun hand op die buik van oma. En dan gaan we samen bidden. En toch wel geweldig als je 3 maanden later komt, dat oma in het ziekenhuis geweest is voor een controle. En dat de oncoloog zegt, ik kan niks vinden. U bent genezen, halleluja. Dat is God. Dat doet God. En wij proberen natuurlijk wel, en dat gebeurt dan ook, onze kinderen daarin voor te gaan. En onze kinderen daarin helpen vrijmoedig ook in te kunnen zijn. En die kinderen bidden ook met geloof. Het is niet zo, nou we bidden, want papa Jan zegt het. En of het gebeurt, weet ik niet. Maar die kinderen bidden in geloof. En dat is wat wij moeten doen. De handen opleggen. Bidden voor genezing. We komen ook mensen bezig tegen, en ook jonge mensen, die zijn bezet. In India is dat heel erg. Maar in Thailand precies hetzelfde. Heel veel mensen zijn bezet. En daar bidden we voor. En dan gebeuren er soms hele gekke dingen. Want die demonen gaan vaak niet zomaar. Maar onze meiden weten wel hoe ze het moeten doen. En die durven dat ook. En we doen het ook. En we zien dat mensen worden vrijgezet. In hun denken, in hun gezondheid. In alles wat ze bindt, waarin ze gebonden zijn. We zien ketenen verbreken in de levens en oplevens van mensen, jong en oud. Vandaag heeft de kerk in zijn algemeenheid gewoon heel weinig invloed. We zijn er niet. Op zondag komen we niet, want er is voetbal of whatever. Door de week komen we ook niet. Want waarom moet ik na mijn werk nog naar de bidstond, toch? Want ik ben moe, ik heb geen zin. Maar er is een enorm gevecht gaande om de levens, de zielen van onze kinderen. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, mensen. We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En het is echt vreselijk als je ziet, als ik hier zie in het Westen, wat er gebeurt. Onze kinderen worden op school, op tv, en waar je maar naar kijkt, overspoeld, echt overspoeld, met angstwekkende en dwingende gedragsveranderende informatie. Amen? Dat is waar. Als we kijken naar de lockdowns die geweest zijn, en dat speelt bij mij ook, het gemis van scholen, normale omgang met leeftijdsgenoten, met familie, het kunnen gaan naar de kerk, kunnen gaan naar een jeugdbijeenkomst, whatever, in de gemeente. Hij heeft zoveel schade gedaan bij jonge mensen. Nu is er weer klimaatangst. Nou, volgens mij staat hier iets in over het klimaat. En de maker van het klimaat. En degene die het klimaat in zijn hand heeft. Dat is God. En er is altijd klimaatverandering geweest. Want zo heeft God dat gemaakt. Er zijn altijd warme en koude periodes geweest. Er is altijd regen geweest. Dank u wel, Heer, want daardoor hebben we oogsten. Er is altijd van alles en nog wat geweest in het weer. Want dat is die creativiteit van God. Nu moet je bang zijn voor het klimaat. CO2. Je moet krekels eten. Whatever. Er wordt allerlei, en ik hoop niet dat ik iemand beledig, want dat is absoluut niet mijn bedoeling. Want God houdt van die mensen en ik ook. Kinderen worden nu helemaal in de war gebracht met genderverhalen. In de tijd van de Romeinen, toen Jezus op deze aarde wandelde, waren er ook mensen die waren anders. Maar God hield van ze. En God houdt nog steeds van deze mensen. Jonge mensen, tieners, waar de hormonen beginnen te werken, die worden gewoon helemaal in de war gebracht over wat en wie hun identiteit is. Als ik mijn Bijbel lees, en jullie ook, dan heeft God een man en een vrouw geschapen. Dat mag je niet meer hardop zeggen in de kerk, ik doe het toch. Want zo is het wel. En dat wil niet zeggen dat andere mensen slecht zijn of afgewezen moeten worden. Juist niet afgewezen worden. We moeten deze mensen omarmen en laten zien wie Jezus is. En met liefde benaderen en met liefde helpen om weer op hun pootjes terecht te komen. Bij mij in Thailand is het ook. Er zijn heel veel mannen die laten zich verbouwen. Heel veel meisjes die jonger willen worden. En jongens die meisjes willen worden. En als ik die mensen tegenkom, dan zal ik ze zeker niet afwijzen. En ik zou ook niet zeggen dat ze niet bij mij in de dienst mogen komen. Want God houdt van ze. Wij kunnen alleen maar bidden voor deze mensen. Maar het is waanzin, mensen, waanzin. En God huilt, ik weet het zeker. Dat op scholen, in de laagste klassen, al onderwijs wordt gegeven. Met boekjes waarvan ik rode oortjes krijg. En ik ben bijna 70. Er worden onderwerpen behandeld op scholen. Dat kan niet. Ik zag laatst foto's van mensen die geholpen waren en die naakt voor een klas van hele kleine kinderen stonden en gingen uitleggen hoe geweldig dat wel niet was. En dat is de duivel. Dat is echt de duivel, mensen. Onze kinderen worden in allerlei richtingen gedwongen en gedrongen door angst, door de propaganda. Terwijl dit de waarheid van God is. Ook bij mij in Thailand gebeurt dit. En onze tegenstander geeft kinderen alle leuke dingen die ze dan van pa en ma misschien niet mogen. Althans, ze denken dat het leuk is. Dingen die ze weghouden bij Jezus. En je ziet dat hier in deze maatschappij ook. Ik deelde een verhaal met pastor Jan. Van in april is er een bomaanslag naast ons geweest. Heel traumatisch voor mijn dochter en mijn vrouw. Was drugs related. En de jongen om wie het ging, die was er niet. Heel aardige jongen. Moeder, geen vader. Moeder was christen, of is christen, neem ik nog aan. Was altijd aan het werk. En altijd in de gemeente. Er was niemand thuis. Hij kreeg verkeerde vrienden. Ging drugs dealen vanuit het schuurtje. Doet foute dingen, wat uiteindelijk resulteert in 2 aanslagen bij mij op het galerijtje. Door deuren geschoten, 2 appartementen uitgebrand. En mijn vrouw en dochter helemaal in de stress, nog als ze iets horen. En dan kunnen we die jongen veroordelen. Maar waar ligt het nou? Er was nooit iemand voor hem. Waar zijn ouders? Waar zijn moeders? Waar zijn vaders? Er is zoveel verleiding tegenwoordig. Als je jong bent, zijn leeftijd, en je wil graag zo'n snelle scooter, en je vriendje zegt, nou, je kunt wel wat verdienen. Ook al is je moeder christen. Maar als je moeder er niet is, waar zijn dan de christelijke normen en waarden in het gezin? Wat is dan het voorleven van er zijn voor je kind? En dat is diep en diep triest. Als je kijkt wat kinderen kunnen zien van jongens af aan op telefoons en whatever. Internet, Facebook, bij mij hebben we Line, TikTok, alcohol, drugs, seks. Dat is waar onze kinderen mee in aanraking komen. Dat is wat ze zien. In elke televisiereclame. In heel veel films die je op televisie ziet. Ze worden erin gezogen. Door vrienden. De dingen die ze horen of zien. En vaak weten ouders niet eens wat hun kind doet. Weten jullie als je kinderen hebt waar je kinderen naar kijken? Weet je wat je kind doet op zijn of haar telefoon? Ik wel. Mijn meiden weten wat mag en wat niet mag. Maar dat weten de meeste kinderen ook wel. Maar mijn kinderen weten wel, papa kan kijken. En ik heb dat wel eens een keer gedaan, ja. Als ik een onderbuikgevoel krijg, zeggen ze dan in normale taal, maar een aanwijzing van de Heilige Geest in mijn geval. Dan zeg ik wil even met je praten, ik wil wel eens kijken wat jij aan het doen bent. Er zijn altijd signalen als ouder. Maar als je alleen maar druk bent met jezelf, druk bent met werken voor die nieuwe auto of de nieuwe caravan of het schuurtje of whatever, ben je dan voor je kind. Jezus is er voor jou. Elke dag, 24 uur per dag. Jezus houdt je hand vast, 24 uur per dag. Van dat je opstaat tot je de volgende morgen weer opstaat. En alles wat ertussen zit, daar is Jezus, daar is de Heilige Geest. Hij is bij je, hij helpt je. Ben je er ook voor je kind? Ben je zoals Jezus? Ben je bereid dingen te laten, omdat de opvoeding van je kind belangrijker is? Jezus liet zijn leven, omdat mijn leven belangrijker was dan zijn leven. Ben jij bereid dingen in je leven neer te leggen, omdat jouw kind belangrijker is dan jouw leuke dingen? Kinderen groeien tegenwoordig op straat. Ik zie er door mij in de buurt, hier, als ik in Nederland ben. Ze zwerven in groepjes over straat, maken de supermarkt onveilig. Vernielen, doen. Zijn luidruchtig. Mijn meiden weten, papa kan kijken. Ik doe het niet graag hoor. Want kinderen verdienen ook hun privacy. Maar op het moment dat ik denk dat er iets niet klopt, dan kijk ik wel. Niet stiekem. En ik heb ook wel eens een meisje weggestuurd. Kon niet anders. Bij mij is de regel, tot je afgestudeerd bent, geen vriendje. En dat is heel strak. Geen jongetjes aan het hek. We hebben een meidenhuis. Vrouwelijk personeel. Ik ben de enige man, papa. Geen vriendjes. Want zodra de vriendjes komen, dan gaan ze zich anders gedragen. Hormonen. En ze vervallen dan weer in het leven wat ze normaal ook gehad zouden kunnen hebben op een dorp. Ik kan niet voor zoveel meiden in huis al die vriendjes checken. En dat wil ik ook niet. Je bent bij ons geplaatst door de Heer. Door Jezus ben je hier neergezet. En Jezus biedt je de kans op een beter leven. Zodat jij later onafhankelijk kunt zijn. En ook dienstbaar kunt zijn in je eigen omgeving. Binnen je eigen peer group, binnen je eigen dorp. Want daarom worden we opgeleid door Jezus. Dat geldt voor Pastor Jan en mij ook. Dat geldt voor jullie ook. Maakt niet uit of je nou bij de Jumbo werkt of waar je dan ook werkt. Het is een plek die Jezus je gegeven heeft. En het is een plek waar je moet shinen. Waar je Jezus moet kunnen laten zien. En als de kans zich voordoet, dan ben je moet kunnen praten over wie Jezus is. Want wat voor baan je dan ook hebt, je komt altijd in contact met mensen die met het moeilijk. Je komt altijd in contact met mensen die weten niet wat ze moeten doen. Je komt altijd in contact met mensen die het niet meer zien zitten. En dat is je kans die Jezus je geeft. Om tijd te nemen voor iemand. Een arm om iemand heen te slaan. Zoals Jezus dat bij jou doet, elke dag. Het aantal jonge lui in Nederland, en zeker ook bij mij in Thailand, heel veel, dat probeert er een einde aan te maken, is sinds 2020, daarvoor, niet zo hoog geweest als nu. Het aantal pogingen wat lukt in Nederland, van jonge lui, die het niet meer zien zitten, is schrikbarend hoog. Jeugdzorg, GGZ, heeft geen ruimte. Ze kunnen nergens terecht. Ze hebben niemand om mee te praten. Die kinderen hebben Jezus nodig. En we moeten ze de gemeente binnenhalen. We moeten proberen een modus te vinden waarop ze in de gemeente kunnen komen en zich daar thuis voelen. We moeten ouders moeten we trainen, helaas. Ik denk dat de Heer ons in deze tijd een hele sterke waarschuwing geeft. Een hele serieuze waarschuwing. In 2 Thessaloniërs, vers 11 staat dat God laat, of zendt, een enorme dwaling en misleiding toe en over de mensheid. Nou, als we dat niet zien, mensen, dan hebben we echt een probleem. Er is een enorme misleiding, er is een enorme dwaling gaande over het land, over de landen. En als wij, gemeente, daar niet instappen, daar niets mee doen en alles over onze kant laten gaan en go with the flow, dan raken we de generatie kwijt. En het is een, ja, het klinkt hard, maar het is wel waar. En dat kan je kind zijn, dat kan je kleinkind zijn. Pastor Jan zei al, net van, nou, ik hoop dat het niet zo heel erg lang meer duurt, zoiets, hè. Misschien gaan we het nog wel meemaken. Misschien maken we nog wel mee dat Jezus terugkomt. Ik zeg het tegen mijn kinderen wel. Ik zeg, ik weet niet of papa het nog meemaakt. Hè, 70. Maar ik hoop wel. En ik denk ook dat jullie het mee gaan maken. Dat jullie, als je jonger bent, dat je de terugkomst van Jezus ook echt gaat zien en ervaren. Dat geloof ik echt. We kunnen niet eromheen. Pastor Jan had het over Bijbelstudie van Openbaring. Dat Jezus er komt. Nou, ik zou er maar heen gaan. We zijn dichterbij, denk ik, als dat we denken. We kunnen niet zeggen wanneer het is. Dat weet niemand. Maar het zit er wel aan te komen. Jongelui moeten een plek hebben. Sowieso thuis. Maar ook in de gemeente. We moeten terug. We moeten terug in mijn beleving. En ik zie dat als hoe we dat doen in Thailand. En daar werkt het. We moeten terug naar het begin. Back to basics. In de gemeente. We moeten back to basics. De gemeente moet weer het middelpunt worden. Wat ik zie in Thailand, er zijn heel veel gereformeerde en baptiste gemeentes, weinig evangelische gemeentes. En jonge mensen die voelen geen connectie meer met de kerk. Die voelen geen connectie. Ouders gaan wel, of moeder gaat. Maar ja, die zegt wel, maar die doet niet. Kinderen kijken heel snel door je heen. Ze prikken heel snel door wat je zegt heen. En als je dingen zegt en het niet doet, het gaat erom dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dat is je voorbeeld. Dat is je voorbeeld als ouder. Dat is je voorbeeld in de maatschappij. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En jongelui voelen zich niet meer verbonden met de kerk. En ze vinden het ook niet meer relevant. Als ik praat met jongelui, dan zeggen ze, ja, mijn moeder zegt wel dit en mijn vader zegt wel dat. Maar ze doen het zelf niet. Ik mag geen biertje, maar mijn vader haalt elke zaterdag een krat. Voorbeeld. En zo is het met meer dingen. Het gaat om, wat doe je? Wat is je voorbeeld naar je kinderen toe? Hoe help je ze? Hoe begeleid je ze? Ze denken dat de gemeente is voor oude mensen. Boring. Zo saai. Het gaat om dogma's. Ik mag helemaal niks. Het gaat om het programma, de agenda, liedje, mededelingen, pastor van 70 preekt, dan is het weer klaar. En ze voelen geen connectie meer. Ze krijgen geen verantwoordelijkheid in de gemeente. Als ik met mijn meiden naar een gemeente toe ga, dan maken we altijd afspraken over hoe we het doen. Ik vraag altijd, als het niet kan, dan kan het niet. Ik vraag altijd of wij dan de dienst mogen doen. De meiden doen de dans, muziek, de mededelingen, echt alles. De meiden bidden met mensen en ik doe dan ook nog wat. Dus jonge mensen krijgen een kans. En de jonge mensen in de gemeente, die jonge mensen die dan niet komen, die komen de volgende keer wel. Want die horen dat, die zeggen, oh, die Basion figuren zijn er. En er gebeurt van alles. Er worden mensen genezen en er is een hele leuke zangdienst. Kijk, we kunnen het woord nieuw veranderen. Het woord is het woord. En we hoeven ook niet alles aan te passen voor een jongere generatie, want we hebben ook nog ouderen in de gemeente. We moeten wel een balans vinden. Jonge mensen moeten een plek hebben in wat er gebeurt in het gezin van God. Zoals ze ook thuis een plek zouden moeten hebben in de dingen die er gebeuren. Dus we moeten het wat meer aantrekkelijk maken. Als wij komen, en dat komt niet door ons, maar dat komt omdat de Heer met ons meereist, gaat het dak eraf. Ik heb filmpjes, ik ga ze wel een keer laten zien. Het is niet saai in de gemeente. Jezus is niet saai. Ik heb het nog nooit zo zin naar mijn zin gehad. Ik heb nog nooit zoveel dingen meegemaakt in mijn leven. Als sinds dat Jezus in mijn leven is gekomen. Ik denk dat als Jezus niet geweest zou zijn, dan had ik een saai leven gehad. Absoluut. Als ik zie dat kinderen niet serieus worden genomen in een gemeente, in hun geloof, in hun geloofsopbouw. Want we kunnen natuurlijk allemaal zeggen, de kinderen. Maar hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we er als leiders mee om? Als jonge kinderen gedoopt willen worden, omdat ze echt voor Jezus willen gaan en ook kunnen uitleggen, ik wil voor Jezus gaan omdat, als een kind het kan uitleggen en het is heel serieus, dan doop ik ze. Ja, niet met 3. Dus is wel een grens natuurlijk. Maar ik heb ze gedoopt vanaf 9. En alle meiden boven de 12 bij ons zijn inmiddels gedoopt. Ook meiden op het dorp. Als kinderen te horen krijgen in de gemeente, bij mij. Nee, je kan niet gedoopt worden hoor. Want allemaal erg ingewikkeld. En je moet minimaal 18 zijn. Ja, maar ik ben er klaar voor. Ik wil Jezus dienen. Ik wil meer. Ik wil de Heilige Geest. Ja, maar je bent geen 18. Wat zei Jezus ook weer? Laat de kleine kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. En wat is niet verhinderen? Dat is mogelijk maken, toch of niet? Dat is helpen. Dat is mogelijk maken. Nee, dat kan niet. Je bent geen 18. Nee, oké. Maar dat gebeurt. En het is zo mooi, hè? Als je kijkt in 1 Petrus, dan zegt Jezus, je bent een verkozen generatie, you're a chosen generation. De ogen van God, de ogen van Jezus, zijn op de jongere generatie. Jezus wil ze binnenhalen. Jezus heeft ze nodig in zijn koninkrijk. Jezus heeft ze nodig, echt nodig. Ik kan niet goed zien als daar jongeren zitten. Jezus heeft jullie nodig om dit land te bereiken. Dit land te veranderen. En andere jonge mensen naar Jezus toe te brengen. Ik merk zelf dat als mijn kinderen met andere kinderen, tieners, praten. En hun gaan vertellen, oh joh, je wil niet weten wat Jezus voor me gedaan heeft, zeg. Dan luisteren ze. En dan zijn er vaak jongeren van gelijke leeftijd die een keuze maken voor Jezus. En het slaat vaak meer aan als dat ik het zeg. Ja, ik ben oud. Mijn opa, bij wijze van spreken. Als jongeren met jongeren praten, dan is het heel anders. Dan komt het heel anders over. Ja, als je een campagne hebt, dan wat we dan doen, het is anders dan. Maar gewoon individueel. Kunnen jonge mensen zo bereiken. En God heeft ze zo nodig, mensen. God heeft je dochter nodig, je zoon nodig, je kleinkinderen nodig. En die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wij moeten ze trainen. Wij moeten ze helpen het verschil te kunnen maken in deze maatschappij. De verantwoordelijkheid is bij ons. Spreuken 22 vers 6, hè. Train een kind, train up a child. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je kunt tegenwoordig, en ik zie dat ook, zijn de kinderen van 14 die zeggen, nou mam, pap, nee, ik ga niet naar de kerk hoor, ik ga uitslapen, ik heb huiswerk en geen zin. En ik vraag dan aan de ouders, vind je dat goed? Ja hoor. Nou goed, mijn kinderen waren heel makkelijk. Mijn eigen kinderen. En ook de kinderen waar we nou voor zorgen. Maar tot je 18 bent, ga je gewoon mee. Geen discussie. Dat is een onderdeel van je leven. Onderdeel van ons leven. Kijk, als je 18 bent, oké, dan mag je een beetje eigen keuzes maken, denk ik. Maar tot 18 ga je gewoon mee. Je gaat de auto in met je Bijbel onder je arm. En je gaat gewoon naar de gemeente. En je gaat daar whatever doen. Je kunt niet zeggen met 14, ja pap, ik heb geen zin. Ik blijf liever uitslapen. En dat gebeurt heel veel. Ja, maar zo'n kind heeft toch ook recht op keuzes? Ja, kind heeft recht op keuzes. En dan zijn ze thuis en dan kijken ze weer naar al die onzin die ik net benoemde, weet je wel. Klimaatverandering, crickets eten en dat soort dingen. Ze horen onder het woord van God te staan, maar het begint thuis. Wij beginnen elke dag, 's morgens, staan om 5 uur op. 4:15 hebben we Bijbelstudie met elkaar. Dan gaan de meiden douchen, eten en school. Elke avond, 6:30. Van 6:30 tot 7:30 hebben we met elkaar tijd voor de Heer. We hebben een dagboek ook wat we daarvoor gebruiken. En iedereen heeft wel wat te delen. En we zingen en we maken de Heer groot. Gitaren komen uit de kast. Elke dag. Hoeveel ouders doen dat? Het begint bij ons. Kinderen hebben structuur nodig. Gewoon een gezinsstructuur. Kinderen hebben een vader nodig en een moeder nodig. Dat is helaas niet altijd zo. En dat gebeurt nou eenmaal. Maar het is wel belangrijk. Als er twee ouders zijn, zijn allebei de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Niet alleen de moeder of alleen de vader. Je bent samen verantwoordelijk. In de gemeente, ik heb dat een paar jaar geleden ook een keer gevraagd, hebben we mannen nodig. Vrouwen sowieso ook. Maar we hebben Paulussen nodig. Mannen die andere jonge mannen op sleeptouw nemen. Zoals Paulus Timotheus op sleeptouw nam. En het gewoon is. Als er een vader is, mag het de vader zijn natuurlijk. Maar waar geen vaders zijn, hebben we moeders nodig, vrouwen nodig, die meiden onder hun hoede nemen. We hebben mannen nodig in de gemeente die bereid zijn een stukje te investeren in jongens die geen vader hebben. Die bereid zijn hun arm om zo iemand heen te slaan. En ze te begeleiden op hun weg met Jezus. Het is maar een heel smal weggetje wat we lopen. De brede weg is heel makkelijk. Daar kun je op zigzaggen. Maar de weg met Jezus is heel smal. Willen wij? Wij hebben het allemaal al gekregen, mag ik aannemen. We zijn gered. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Ik wil dat we kunnen zingen, ben zo blij, Jezus redde hun. Hem, haar. Dat moeten we doen. Dat kost je wat. Wij weten uit ervaring wat het je kost om heel veel kinderen van anderen te dienen, te helpen. En het is niet altijd even makkelijk. Zeker niet, ik vertelde het aan pastor Jan. Mijn vrouw heeft vaak de laatste tijd heel veel last van haar longen. 80% zuurstof en zo. En ziekenhuisopnames. En er gebeurt van alles en nog wat. En we hebben heel veel meegemaakt. Dat weet pastor Jan in de afgelopen 26 jaar dat we Jezus mogen dienen. Maar hij was er wel altijd. Maar het kost wel. Als ik 7 maanden per jaar weg ben. En er is thuis wat. Dat is niet makkelijk. Ouders die overlijden als je er niet bent. Je zoon met hersenoperaties. Vrouw per kankeroperaties. Om maar een paar dingen te noemen. Maar we hebben ervoor gekozen. Hè, om te doen wat Jezus van ons vraagt. En het is. Soms is het heel verdrietig. Zijn heel lastig. Als ik heel lang niet bij mijn eigen dochter ben. Of mijn eigen zoon. Die hebben ook een vader nodig. Gelukkig is mijn vrouw er. En dan moet je wel afwegingen maken. En heel zeker weten dat dat Gods wil is. En het is Gods wil. Daar zijn we alle vier als gezin van overtuigd. En daarom kunnen we het ook aan. Maar er zijn heel veel kinderen, jongeren, die hebben niet een ouder zoals wij. Een vader die zorgt, een moeder die zorgt. Want die zijn er gewoon nooit. Bij ons is het misschien ook wel zo dat ik er vaak niet ben. Maar het is wel een keuze op basis van de roeping van de Heer. Die ook gewoon, dat weet pastor Jan. Die is er gewoon. Zijn wij bereid om uit te stappen? Misschien zelfs toe te geven. Dat we te weinig doen als volwassenen in de gemeente. Om jonge mensen binnen te houden, binnen te halen. Zijn we bereid om dat uit te spreken naar de Heer toe, dat we dat wel willen? We zitten hier met een x-aantal mensen. Qua leeftijd niet allemaal meer 18 zoals ik. Ben je bereid om vandaag tegen de Heer te zeggen, nou Heer, ik voel me wel aangesproken. Ik wil er zijn voor jongeren. Ik wil die jongeren in de gemeente hebben. Ik wil dat die jongeren gered worden. Ik wil een arm om ze heen slaan. En ik wil er alles aan doen, voor zover dat in je macht ligt en God de mogelijkheden geeft, om de jongeren in de gemeente te krijgen. En die jongeren in de gemeente te houden. Pastor Jan kan dat niet alleen. Realiseer je misschien niet, altijd, wat een verantwoording het is, hoe zwaar het is, om de herder van een gemeente te zijn. En als je vraagt, hoe is het, pastor Jan? Ja, goed. En dan zeggen de mensen, oké. Okay. Denk je wel eens na over hoe het is om een gemeente als dit, of een willekeurige gemeente, te leiden. En hoe het is om als leider in principe heel veel, bijna alles te weten van mensen. En daar soms enorm mee te moeten worstelen. Omdat je er met niemand over kan praten. Soms zelfs niet eens met je vrouw. Het is wel makkelijk hoor, vaak. Oh, pastor. Ik weet het zelf. Met gemeentes die ik heb mogen leiden. En weer aan het opzetten ben. Wij zijn geen supermensen. Ik ben niet superman. Pastor Jan heeft ook gevoel. Die worstelt net zoals jij. Net zoals ik. Pastor Mario nog. Hele zware last. Ben je bereid? Dat vraag ik je nu echt serieus. Dat meen ik echt, komt uit mijn hart. Ben je bereid op te staan vandaag en te zeggen, we gaan helpen. We slaan een arm om pastor Jan heen en we gaan samen kijken hoe we de jongeren in deze gemeente binnen kunnen houden. Hoe we andere jongeren binnen kunnen halen. Hoe we het koninkrijk van God kunnen uitbreiden. En hoe we deze jongeren kunnen behoeden van waar ze uiteindelijk naartoe gaan als ze niet gered worden. Als je kind of je kleinkind niet gered is, hoef ik je niet uit te leggen waar ze heen gaan. Een vriend van mij heeft een aantal kinderen. En die heeft het echt heel goed. Hij heeft echt alles. Maar zijn kinderen zijn niet gered. Mijn Israëlische vriend, die is al 41 jaar, mijn vriend. Die heeft echt alles. En als je praat over well-to-do, dan is hij well-to-do. Maar hij gelooft niet in Jezus. Zijn kinderen geloven niet in Jezus. En ik bid al, net zo lang als wij tot de Heer gekomen zijn, bid ik al voor deze man. Maar hij heeft niks. Ik weet waar ik heen ga. Mijn vriend ook, die zijn kinderen geen christen zijn. Hij wel, zijn kinderen niet. Dan kan je een miljoen op de bank hebben. Maar dan heb je niks. Moet je voorstellen. Kinderen hier uit deze gemeente. Die niet meer in de gemeente komen. Die het niet meer zien zitten. Die zich niet betrokken voelen. Niet gesteund worden. Die door heel veel mensen. Ik doe even een voorbeeld. Hè? Ik zeg niet dat het zo is. Die door heel veel mensen gewoon voorbij worden gelopen. Die niet serieus worden genomen in hun wandel met de Heer. Die dingen horen, maar andere dingen zien. Wil je daar verantwoordelijk voor zijn met elkaar? Het is tijd. Het is tijd. Als we niks doen, verliezen we een generatie. Als we niks doen, zijn we ze kwijt. Ernstig verhaal, ik weet het. Ik heb liever een ander soort verhaal. Een hele opgewekte preek met allerlei hele mooie dingen erin. Pastor Jan zei al, op een dag zullen mensen merken wie God is. Dan ga je de andere kant van God zien. Het geldt ook voor ons. Wij zullen ook rekenschap moeten afleggen van wat we gedaan hebben. Onze rekenschap is misschien nog wel groter als van anderen, omdat ons iets gegeven is, iets extra's. Maar ik ben echt serieus. Als ik kijk de gemeente, dan mis ik gewoon heel veel jonge mensen. Waar zijn de jonge mensen? Als je kinderen hebt, of tieners hebt, of kleinkinderen hebt, waar zijn ze? Ik hoop in een andere kerk, maar ik ben bang voor niet. Het gaat om jullie kinderen. Het gaat om de kinderen van je kinderen. Het gaat om de kinderen van je familie. Waar wil je dat ze heen gaan? We leven in een hele moeilijke en gevaarlijke tijd. Het is aan ons wat we ermee doen. Zolang het in tegenspraak is met Gods woord, doe ik niet wat de overheid zegt. Sorry. Ik heb één verantwoording en die is naar Jezus. Ik ben er ook op veroordeeld. Ik ben mensen kwijtgeraakt. In de afgelopen jaren, omdat wij ons niet conformeerden aan wat iedereen wel deed. Ben je bereid mensen kwijt te raken om te doen voor wat God zegt? Ben je bereid om uit te stappen? Dat wil ik eigenlijk vragen vandaag. Daarmee wil ik eigenlijk, denk ik, eindigen. Het is 4:15. Ben je bereid om naar voren te komen en tegen God te zeggen, we gaan voor de jeugd, we gaan voor de kinderen. We gaan pastor Jan en pastor Marian helpen. Het is een reddingsoperatie, mensen. En God kan alles doen. Ik heb heel veel wonderen en tekenen gezien van God. Ben je bereid door uit te stappen, echt de wonderen van God in jouw leven en het leven van jongeren te ervaren en te zien? Als je dat wil, dan wil ik vragen of je op wil staan en naar voren komt. Als je wil dienen. En dan kunnen pastor Jan en ik voor je bidden. Ik geloof dat dat belangrijk is.